populair boeken uit geschiedenis. Maar is het ook niet, of is het wat meer dan dat? Bij wie heeft geloof dat het Bijbel Gods woord is? En hij heeft het goed gericht. relaties hebben gesteld. En nog alles voor de waarheid en wijsheid van Gods woord. Maar het meest belangrijke van de Bijbel, en de overtuiging ervan zo belangrijk is, is dat het mensen naar Jezus Christus leidt en ze een relatie krijgen met God. Daarom bestaat die weg. En daarom werken we op dit moment in meer dan 1500 taalgroepen met Gods woord kunnen geven. En wat er ook gebeurt, we zullen niet stoppen totdat alle mensen de Bijbel hebben in hun eigen taal.
Goedemiddag, allen hartelijk welkom in deze middagdienst. Namens de beide kerkenraden van de Kandelaarkerk en de Zuidoverkerk hartelijk welkom. Vanmiddag is dominee Van der Heuvel onze voorganger en de kerkenraden wensen u een gezegende dienst. Laten we stil worden voor God. Aan het begin van deze dienst belijden we met elkaar dat we onze hulp niet van onszelf verwachten, maar van de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw heeft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. God goed ons, genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen op Psalm 121. Thank you. Laten we bidden om de opening van het woord van onze God. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aan u de lof, de eer, de dank, de glorie, de aanbidding, om wie u bent. De God die in Jezus Christus ons nabijgekomen bent. En het getuigenis daarvan lezen we in de schriften, die we ook in deze middagdienst weer willen openen. Ons oor erbij te luister willen leggen, om te horen wat u, Heilige Geest, tot ons, de gemeente, wilt zeggen. Maar ook tot in ieder van ons persoonlijk. Dat woord dat wij in onze taal ontvangen hebben. En we danken u dat wereldwijd gewerkt wordt om in allerlei talen het woord van u tot klank te brengen. We bidden ook om uw zegen over het werk van Wycliffe. Voor broeders en zusters die uitgezonden zijn. Ook vanuit Kandelaarkerk een echtpaar. We bidden of u hen een goede plek wil geven. Nu ze veranderen van plaats. Dat ze voortgang kunnen vinden met dat werk. Dat prachtige werk om de taal van u, de Hemelse Vader, in de taal van de moeder. Die als eerste de klanken uit naar het kind. Om die taal te laten klinken. En laat zo voor ons uw woord de taal van Vader zijn. In ons hart. Tot uw eer. Dank u dat we zo bij elkaar mogen zijn als bij de gemeente. Voor de eenheid in u, Heer Jezus Christus, als de basis, uw kruisdood en opstanding. We bidden voor uw kerk in deze stad. We bidden u, wilt u haar bekwamen om een stad op een berg te zijn, zodat ze van ver te zien is. Dat we als kerk het zout der aarde mogen zijn en het licht van de wereld voor mensen om ons heen hier in deze stad. En we vragen om uw zegen als het werk gebeurt met uw woord en met de daad. We bidden voor uw kerk in ons land en in deze wereld. Voor broeders en zusters die niet zoals wij in vrijheid kerk kunnen en mogen zijn. Soms in afzondering, soms in verborgenheid bij elkaar komen. Broeders en zusters die zelfs helemaal geïsoleerd worden, opdat zij het geloof in u niet kunnen delen. Heer, maar we bidden u, kom hen nabij, te hulp, geef kracht. Wij danken u dat wij zo tot u mogen komen, nu wij het woord van u gaan openen. Open het voor ons hart en vervul ons met uw geest, opdat uw geest ons de wegen schrijft in deze tijd. Amen. Nu het moment van de dienst van het offer. Wycliffe Bijbelvertaling. Ons offerlied is uit het liedboek 322, de versen 1, 2 en 5. Een tweetal lezingen. Allereerst uit het gebedenboek van het Oude Testament, Psalm 16. Daarna zingen we met elkaar uit Psalm 16 uit de nieuwe psalmberijming, de vers 1 en 2. De volgende lezing is uit Handelingen 2, de handelingen van de Heilige Geest. We lezen uit dat hoofdstuk de versen 22 tot 32 en zingen daarna het derde vers uit diezelfde Psalm 16.
Psalm 16, het hoogste goed, een gouden kleinoot van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere. Mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel en het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. De tweede schriftlezing is uit Handelingen 2, vanaf vers 22. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u zelf ook weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem: ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verblijdt zich, ja, ook mijn vlees rustte in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Maar de broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij ingestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigend zijn.
Uitgangspunt is Psalm 16 met lijnen naar Handelingen 2, onder het thema David die zoekt asiel bij God. Antwoord op de verkondiging is uit liedboek, lied 473. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen. David zoekt asiel bij God. David de asielzoeker. Dat klinkt ons wellicht wat vreemd in de oren. Wij hebben immers daarbij het beeld voor ogen van een overvol aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het opvangcentrum ook van de IND. Waar mensen uit Syrië, Afghanistan en Afrika asiel aanvragen. Omdat zij voor hun leven niet meer zeker zijn in het land van herkomst. We hebben door allerlei wisselende politieke beslissingen in ons land nu te maken met een asielzoekerscrisis. Daardoor hebben wij in onze stad ook een 170 asielzoekers ondergebracht in het voormalige opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Marconiweg, zoals u hebt kunnen lezen. Het woord asiel betekent zoveel als bescherming, al of niet van overheidswegen. Betekent beschutting, onderdak, opvang of opvanghuis, toevlucht of toevluchtsoord. Dus een asielzoeker is iemand die vraagt om bescherming van zijn of haar leven en van degene die hem of haar lief zijn. David is zo iemand die bescherming zoekt, beschutting, opvang. En hij doet dat bij God. Hij zoekt asiel bij God. En hij bidt in Psalm 16 vers 1a, bewaar mij, God, bescherm mij. Betekent dat, vang mij op. Ik ben in levensgevaar. En dat gebed, dat werkt hij uit in de verzen 7 tot en met 12. Tot en met 11 van vers 16. Maar er is ook vers 1b en dan zegt David van, ik zoek de toevlucht bij u. Ik schuil bij u. Ik vlucht naar u toe. Ik zoek onderdak bij u. En hij werkt dat getuigenis uit in de versen 2 tot en met 6. En daar wil ik mee beginnen. David getuigt van zijn vertrouwen op God. Hij zegt in vers 2, ik zeg tot de Heere. En dan staat er Jahwe, ik ben erbij. En dan vervolgt hij met, u bent mijn Heere. David die ervaart God dichtbij. En die zekerheid geeft David heel veel vreugde. U kunt dat lezen in het 11e vers. Dan heeft hij het over een overvloed van vreugde. Omdat de Heere God aanwezig is in die dreigende situatie van David, waarover hij spreekt in vers 10, namelijk dood en graf bedreigen hem. En in die situatie van Davids leven, dan ervaart hij Gods tegenwoordigheid, Gods aanwezigheid en Gods nabijheid. En die Heer, die Jahwe, is voor ons dezelfde als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En over zijn aanwezigheid in ons leven, in al die verschillende situaties van ons leven, wil ik het met u hebben. Maar ook met onze reacties daarop. Ons bidden. Ons getuigenis. En ook onze getuigenis en onze vreugde. En dan zou ik willen zeggen, wij zijn net als David een asielzoeker bij God. En dan maken we David vanmiddag tot onze gesprekspartner. Zo wie wilt, onze geloofsgenoot. Misschien denkt iemand van u dan wel, maar kan dat wel? Na zoveel eeuwen? Wat heeft David ons dan nog te zeggen? Zijn situatie in Psalm 16 is toch niet de onze? Davids leven wordt ernstig bedreigd. Hij ziet de dood en het graf in de ogen. Nou, zo concreet wordt ons leven op dit moment niet bedreigd. Dus die afstand tussen David en ons is enorm groot in tijd, eeuwen, maar ook in situatie. Tenzij er iets te noemen is waarvan u zegt dat bedreigt mijn leven. op dit moment. En weet u, dat kan zomaar gebeuren. De bedreiging van een ziekte. De dreiging van de dood. En als we de kring wat breder maken, als je kijkt in de wereld om ons heen, dan gaat er een geweldige dreiging uit van Rusland richting Oekraïne. Een nucleaire dreiging. Als we daaraan toevoegen de dreiging vanuit China rondom Taiwan. En als we het gewoon dichter bij huis halen, ons eigen land, wat is er een enorme maatschappelijke onrust. We gaan van crisis naar crisis, stikstofcrisis, hot item op dit moment. Maar wat dacht u van de inflatiecrisis, de huizencrisis? De crisis is een afhandeling van de toeslagenaffaire, crisis in de jeugdzorg. En zo zouden we nog een aantal dingen op een rijtje kunnen zetten met elkaar. Er zijn allerlei vormen van dreiging. En daarmee konden die woorden van David van eeuwen terug wel eens veel dichter bij ons komen staan dan we aanvankelijk denken. En daar komt bij dat Petrus ons een handje helpt. Petrus die heeft namelijk, zo hebben we net gelezen, een deel van Psalm 16 gebruikt in zijn Pinksterpreek. Om de focus te leggen op de opstanding van Jezus Christus. Wiens lichaam geen ontbinding heeft gezien toen hij in het graf lag. Hij is dood geweest. Maar de dood kon hem niet vasthouden. Dwars door de dood heeft hij een weg ten leven tot stand gebracht. Dan komt het al wat dichterbij, hoop ik. Davids woorden in Psalm 16 zijn profetische woorden. We hebben het gelezen dat Petrus zegt, David is een profeet. Die heeft gesproken over de opstanding van Christus. Dus Psalm 16 is een profetische psalm. God zelf spreekt door de mond van David ons vanmiddag aan, u, jou en mij. Als het ware de schriften zijn het die van mij getuigen, zegt Christus. Dat zie je oplichten in Psalm 16. En waar of niet, bij hem moeten we zijn. Deze Christus, de levende. Die dood geweest is en een weg ten leven heeft gebaand. Zo dicht komt de Heere die David beleidt en van wie David getuigenis aflegt vanmiddag naar ons toe. Zo dichtbij. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dat vind ik weergaloos. En tegelijk onvoorstelbaar dat een woord van zoveel eeuwen geleden zo dicht bij ons leven en hart komt. Tegelijk wat een rijkdom. Wij zoeken ons asiel, onze bescherming bij Christus de Heer, die dood geweest is en die leeft. Maar weet u, als we dat ons eigen maken, dan kunnen we dus ook met die Psalm 16 omgaan op een manier dat die dichter bij ons komt en dat wij ons mogen inlezen. Ons eigen leven met onze eigen situatie in die woorden van David. En dan kunnen we dat getuigenis van David in vers 1b, maar ook dat gebed van David in 1a, ons eigen maken en onszelf de vraag stellen, wie is die Heere die in Christus de levende is voor mij, in de situaties van mijn leven, op dit moment, in deze fase van mijn leven? Wie is hij voor mij als we kijken in de brede kring van de samenleving waarvan we deel uitmaken? Wie is hij voor mij in de breedte van de dreigingen in deze wereld? Nou, David die helpt ons. David die helpt ons. Ik zeg tot de Heere, tot Jahwe. Vul het maar in. Ik zeg tot de God en Vader van Jezus Christus. U bent mijn Heere. U bent de machtige. U bent erbij. Zegt David in die dreigende situatie van mijn leven. Niemand anders kan mij daaruit redden. Bij u schuil ik. God is Davids beschermer. God is Davids schuilplaats. Hij zegt ervan: voor mij is er geen goed buiten God. Ik volg dus niet de vertaling van de HSV, maar ik volg de vertaling van het MBG en toegespit de MBV 21, die het prima hebben vertaald. Voor mij is er geen goed boven u en buiten u. Niets of niemand gaat boven u uit. Als ik het kort formuleer, dan zegt David eigenlijk: u bent mijn alles. Asaf zegt het ook prachtig. Naast u wens ik geen ander op aarde. Dat. Zoals Jezus later zegt: niemand is goed dan God alleen. Hij alleen kan ons het goede geven, zegt Jezus in Lucas 11. En dan spitst Jezus dat toe op de geest. Die geest verbindt ons aan deze Heer, aan deze goede God. En op hem is David gericht. En dan schuift hij daarmee tegelijk al die nepgoden waar we net over gezongen hebben, vandaan mijn keuze, aan de kant. Hij wil zelfs hun namen niet meer in de mond nemen. Ze lijken machtig, maar ze stellen niks voor, want ze zijn door de mensen zelf gemaakt. En ze leveren alleen maar ellende op. Kost brokkere energie en het levert helemaal niks op. Toen niet en vandaag niet. De focus van David is op de Heere. Hij zegt het zelf heel sterk: u bent mijn bezit. Moet je wel heel erg durven. U bent mijn bezit. U bent mijn levensbeker. Moeten we wel tegelijk in de gaten hebben dat de taal van de versen 5 en 6 de taal is van de verdeling van het land Kanaan als Israël daar binnengetrokken is. Onder al die stammen. Iedere stam krijgt door het lot een deel van het land. Op één stam na, dat is de stam Levi. Die krijgt slechts een aantal steden met weidegrond daaromheen. Want staat er dan bij: de Heere is hun deel. Nou, dat bedoelt David hier. De Heere is mijn deel, mijn bezit, mijn geluk. Hij is mij alles. Nou, gemeente, als we dat nou eens op ons af laten komen. U en jij en ik in de situatie van ons eigen leven. En we herinneren hoe Petrus ons al op een spoor gezet heeft van Christus de overwinnaar. En we lezen dit in het licht van Christus die leeft. Dan voegen we daaraan toe: hij is Immanuel. God met ons. Is er dan herkenning met David? Is David dan onze geloofsgenoot? Is David dan vanmiddag ook uw en jouw gesprekspartner, dat je tegen hem, als het ware tegen hem zegt, David, ik snap je, ik herken het. Ik ervaar het zelf ook zo in mijn leven, maar dan wel in nieuwtestamentisch licht. Want ook het Psalm 16 getuigt van Christus voor mij, van de opgestane Christus. En aan hem verbonden weet ik dat hij bij mij is in al die verschillende situaties van mijn leven. Mijn leven is Christus, om Paulus te citeren. Ik herken dat. Hij is mijn hoge priester. Hij kan met mij meevoelen. Hij is mijn middelaar tussen God en mijn bestaan. Hij komt dichtbij. Hij garandeert me dat ik in zijn nabijheid bescherming vind. Mijn geluk vind. Mijn houvast heb. Zoals hij het zelf gezegd heeft, voordat hij terugging naar zijn vader. Beste broeders, discipelen, ik ben met jullie. Elke dag. Tot aan de voltooiing van de wereldgeschiedenis. En die belofte staat als een huis. Ook vanmiddag in ons midden. Als een huis. Wie bij hem schuilt. En de woorden van David zich eigen maakt en uitspreekt naar deze Christus toe. Spreekt een belijdenis van vertrouwen uit. Welke situatie in mijn leven er ook is. Of komt. Ik weet mij bij u geborgen. En weet u, dan wil je eigenlijk niks liever dan een asielzoeker zijn. En dan krijgt ons gebedsleven ook meer diepgang, meer rijkdom. Want David zegt als eerste, bewaar mij, God. En hij werkt dat uit in die versen 7 tot 11. David die vertrouwt zich dus toe aan de bewaarder van Israël. Vandaar mijn keuze van Psalm 121. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Dat is de plaats van de helper. En David zegt, bewaar mij God, waak over mijn leven. God van Israël. Want God, de Heere, is de redder van wie bij hem schuilen. U kunt dat lezen in Psalm 17 vers 7, ook een psalm van David. Wie bij hem asiel zoekt, wie tot hem vlucht, ervaart dat God een toevlucht is. Zelfs van generatie op generatie. Daarvan getuigt Mozes in Psalm 90. En weer leggen we bij elkaar neer. Stemmen we daarmee in? Is dat ook voor ons een werkelijkheid? Als wij onze handen vouwen en ons richten op deze God in Christus en zeggen, bewaar mij, o God. Bewaar mij, vandaag en morgen. Dan moeten we een volgende stap maken, want ik hoop dat het u opgevallen is, als wij vanaf vers 7 gaan lezen, dan begint David God in zijn gebed te danken. Hij prijst God. En dat komt doordat God Davids gebed om bewaring heeft verhoord. En zijn leven daadwerkelijk heeft bewaard voor dood en graf. En de vreugde. Wie God voor David is, een schuilplaats, vers 1b. verdiept zich om wat God voor David doet. Hij is zijn bewaarder, vers 1a. En David die prijst dan God om dat inzicht, dat onderwijs, tot in zijn nieren. Dat is in die tijd zijn diepste innerlijk. Niet alleen overdag, maar zelfs in de nacht geeft God een stukje onderwijs. Soms is het dus helemaal niet zo erg als je een uurtje wakker ligt in de nacht. Om in de stilte bij God te komen. Bij God te zijn. Met je leven. Met je zijn. Met alles wat er in je speelt. Wat je meedraagt. Misschien wel meezeult. In de rugzak van je leven. David houdt voortdurend de Heere voor ogen. En hij zegt in zijn gebed: omdat u aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. En daarom verheugt zich mijn hart. Juicht mijn ziel, mijn zijn. Zelfs mijn lichaam is veilig bij u. Hij gebruikt het woord vlees. Dat betekent de mens in zijn vergankelijkheid, in zijn broosheid, in zijn zwakheid. Het is veilig bij God, de Heer. Als ik het voor u samenvat, David bidt en ervaart dat zijn leven gedragen wordt door God. Geborgen is bij God en veilig is in God. En weer stel ik aan u en aan mijzelf de vraag: herkennen we dat? Weten we in al die verschillende omstandigheden tot in de nacht toe ons bij deze God in Christus geborgen? Veilig, dat hij ons leven draagt en dat we daardoor verder kunnen. Ja, dat hij ons ook het pad van het leven bekend maakt, zoals hij dat aan David deed. En dan hebben wij een veel ruimer, dieper, breder perspectief. Omdat wij hem lezen vanuit Christus, die dwars door de dood heen een weg ten leven heeft gebaand. En daarin komt Gods liefde uit. Gods genade. En hij vervult zo David met een overvloed van vreugden. Er staat meervoud. En dat zou je als het ware zo kunnen vertalen. De allerheerlijkste vreugde. Omdat God, de Heer, zo dichtbij is, dat het licht van zijn aangezicht straalt en David in het licht plaatst. Niet voor even, maar voor eeuwig, staat er in vers 11 aan het eind. Uw lieflijkheid is in uw rechterhand en u deelt het uit. Niet even, maar eeuwig. Delen in de liefde van God. Dat is wat David een overvloed van vreugde geeft in die situaties van zijn leven. Verrassend hoe dichtbij het komt, broeders en zusters. Verrassend hoe herkenbaar het is. In ons eigen bestaan. Jezus, de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven. En wie leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof je dat? Vraagt Jezus aan Martha. En zij zegt ja. En wij? Wat een geweldige, troostvolle uitwerking heeft Gods bewaring van het leven in Jezus Christus, zijn Zoon. En dan kan het niet uitblijven dan dat we hem loven en prijzen, zoals David. Het kan niet uitblijven dat we hem danken om wie hij is en om wat hij doet. Het kan niet uitblijven dan dat we hem dagelijks bidden om bewaring, om bescherming van ons leven. Als we de week weer ingaan. Waarvan niemand van ons weet wat deze week ons brengen zal. Wat een troost en wat een bemoediging dat hij ook onze gebeden hoort. Dat je weten mag dat Christus zelf voor ons bidt als die hoge priester. Dat zijn geest met onze geest bidt. Abba, Vader, bewaar mij. Bij u schuil ik. En dat hij perspectief geeft over de grens van het leven heen, dwars door de dood. De weg die hij gebaand heeft. Wij worden uitgenodigd om hem op die weg te volgen. Met Christus te sterven, om met hem op te staan in een nieuw leven. Dat geeft echte vreugde. Diepe vreugde. Dat doet je belijden. U, Heer Jezus, zij de glorie. Dat doet je bidden. Bewaar mij in uw hand. Want alleen bij u is mijn leven veilig, geborgen en wordt het gedragen. Als uw aanwezigheid, tegenwoordigheid bij mij is, kan ik het leven met alles erop, erin en eraan, toch aan. Dan is het dus helemaal niet zo gek om tegen elkaar te zeggen, het is eigenlijk wel mooi om een asielzoeker te zijn. Bij God. Ik hoop dat het ook uitwerkt. Dat wij oog hebben voor asielzoekers. Die door allerlei wisselende politieke beslissingen buiten moeten slapen. Omdat het één grote chaos is. In dat keurig aangeharkte Nederland. En dan ben ik ook blij dat wij hier in Dordt 170 asielzoekers opvangen. En dan mag het ons gebed zijn, broeders en zusters. Dat onze ogen als kerken open gaan. En ook ons eigen oog open gaat. Voor de mens die God op onze weg plaatst. Asielzoeker. Of niet. Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn liefde. Neem mijzelf. En voor altijd ben ik aan u toegewijd. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij brengen u de lof en de eer en de dank en het getuigenis dat we uitspreken, dat wij bij u willen schuilen met heel ons bestaan. Het gebed, bewaar ons, o God. Want dan is ons leven veilig. En wij bidden samen voor een wereld waarin wij leven. Waarin zoveel dreiging is. Wij bidden om vrede in Oekraïne. Wij bidden, wilt u geven dat er oplossingen komen voor die gigantische problematiek die zich daar heeft ontwikkeld. We danken u dat het eerste graanschip de haven van Odessa mocht verlaten. Laten er velen mogen volgen. Opdat hongersnoden die al gaande zijn in de hoorn van Afrika toch nog enigszins kunnen worden gedempt. Wij bidden om de-escalatie van de dreiging van China rondom Taiwan. Wij vragen, Heere, laat het niet gaan escaleren in die regio, met alle gevolgen wereldwijd. Wij bidden voor ons eigen land en volk, voor de problematiek van de boeren, de burgers en de overheid rondom de stikstofcrisis. Wij vragen u, Heere, geef dat ook een stuk nuchter verstand mag gaan prevaleren boven alle emoties die enigszins begrijpelijk zijn, maar tot acties leiden die gevaarlijk zijn. Geef wijsheid aan hen die daarin lijnen moeten uitzetten, gesprekken moeten voeren. Dat het ook veel breder maatschappelijk gezien wordt dan alleen maar het oog gericht op de boeren. Dat we ons als heel Nederlandse volk realiseren dat we allen verantwoordelijk zijn voor de problematiek waarmee we bezig zijn. Geef ons inzicht, Heere, ook in onze bestedingen. In de vlieguren die wij misschien maken. In de autokilometers die vervuilend zijn. In het verlangen naar goedkoop voedsel, terwijl dat eigenlijk helemaal niet kan als we de echte kosten zouden worden doorberekend. En dan bidden we u, geef wijsheid aan allen die daarin beleid moeten maken. En geef dat ons land bestuurbaar blijft. Zegen alle betrokkenen. Heer onze God, wij bidden u, wilt u voor heel uw schepping zorgen? Wat is er ongelooflijk veel aan de hand? U, de God van het onmetelijke universum, waar we steeds een klein stukje meer van mogen zien, door telescopen. De God bent die de planeet die aarde is, hebt uitgekozen om bewoonbaar te maken, leefbaar te maken. Maar door de zonde zijn wij mensen al eeuwen bezig om uw schepping te ruïneren, leeg te roven. Uw schepping die zich tegen ons keert. Ook in een heel klein virus dat al zoveel nood en ellende tot stand heeft gebracht en zich blijft muteren. Heer onze God, maak ons aller hart onrustig, zodat we gaan beseffen dat wij allen u, de schepper, verdriet doen. met ons levensgedrag. Heer onze God, leer ons verantwoord leven op uw aarde. Wijs ons de weg daarin. Wij leggen ons leven voor u neer, voor vandaag, voor de komende week, voor de taken die wachten, het werk dat er gedaan moet worden, de vakantie die we misschien hebben, als we de dienst mee beleven op ons vakantieadres, geven een goede tijd. Heer, wij bidden u, wilt u denken aan allen die ook in de vakantie te maken hebben met moeite en zorgen, zelfs met vakantieleed. Mensen die we wel of niet kennen. Heer, ontferm u over hen. En laat deze periode van de zomer een goede tijd mogen zijn. Bescherm ons aller leven. We danken u voor de zon die schijnt en tegelijk, Heere God, bidden we, het land snakt naar regen. Maar in uw hand ligt regen en droogte. Dat belijdende. Zie om naar uw schepping. We bidden samen dat de asielzoekerscrisis tot een oplossing mag komen in ons land. En dat er geen onderscheid gemaakt zal worden in nationaliteiten. Tussen iemand uit Oekraïne of uit Syrië, uit Afrika of Afghanistan. Zo leggen we heel veel voor u neer. En Heere God, in een moment van stilte komen we persoonlijk tot u om aan u voor te leggen wat ons hart en hoofd vervult. En samen komen we tot u om te bidden het gebed dat u, Heer Jezus, uw kerk, uw discipelen, hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijn, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We beleiden samen ons geloof. We doen dat staande en zingen als antwoord en slotlied van deze zondag over de trouw van God. Groot is uw trouw. En ieder van u spreken met mij in haar of in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter aarde. Ten derde dagen opgestaan van de dood, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven.
Thank you.
Ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.